Lekker. Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Belachelijk Lekker. Zoals altijd gaan we graag naar de Zennevallei en ook vandaag zijn we weer naar deze regio afgezakt. Bekend tot ver buiten de landsgrenzen, opgericht door Frank Boon, maar enkele jaren geleden is de fakkel overgedragen aan de zonen Jos en Karel Boon. Vandaag zitten we aan tafel met de nieuwe generatie. Karel, bedankt om ons te ontvangen.
Graag gedaan.
We willen het hebben over de overdracht, het heden en de toekomst, maar niet zonder even terug te kijken over hoe alles ontstaan is en hoe het geëvolueerd is tot wat nu is natuurlijk. Ja. Dus kan je ons misschien beginnen eerst met een beetje de geschiedenis van de brouwerij te schetsen?
Ja, ik kan dat proberen schetsen. Heb je even? Nee, dus inderdaad, dus, we geven aan, brouwerij Boon is opgericht in 1975 door mijn vader. Eerlijk gezegd was hij toen al wel enkele jaren bezig als jongeling, als tiener ook, met lambiek te mengen om daar geus van te maken of andere dingen. Ik denk dat ik ook niet echt alles weet wat hij toen heeft proberen en zitten doen. Ik weet dat hij toen ook met een kameraad tijdens zijn legerdienst een café in Hallen heeft opengehouden. En, ik heb die mensen, die kameraad, onlangs een keer toevallig ook ontmoet. Heel toevallig eigenlijk. En die vertelde mij, ja, uw pa, ja, bij ons in het café, ja. En dan zat hij daar met zijn flessen geus, dat was toch ook bizar, zo. Hij zit dan aan iedereen zijn flessen geus aan te chageren, maar niemand wou dat drinken.
Echt? Oh my god.
Ja, we komen naar
dat. Je kunt u al inbeelden.
Dat niet vanzelfsprekend was.
Nee. Dat was, je moet weten, dat was hem absoluut niet gekend. eigenlijk, om het aan te duiden, hij is compleet from scratch begonnen. Maar eigenlijk met het doel, hij is eigenlijk in de jaren 70 ook met zijn ouders hier verhuisd naar Halle. Lembeek is een deelgemeente van Halle. Is hij verhuisd naar Halle omdat zijn vader een promotie had gekregen. En dat was toen, die was toen filiaaldirecteur bij de kredietbank, vandaag KBC. En die mocht hier de bank in Halle openhouden. En toen moest je nog als bankdirecteur of filiaaldirecteur in de bank of bij de bank wonen, dus in het gebouw zelf. Cool. Dus zijn ze verhuisd, zijn ze van Strombeek naar Halle gekomen. En eigenlijk, mijn vader kende bij toeval nog maar één, of ja, niet één, maar hij kende eigenlijk voornamelijk één persoon hier in Halle of omstreek, en dat was René de Vits. En René de Vits, dat was een geuzensteker hier in Lembeek, in een gehucht van Lembeek Hondsocht. We zitten al van een gehucht naar een deelgemeente naar stel.
Ja,
oké. Bij René de Vits. En René de Vits, die kende hij omdat hij eigenlijk met kameraden, als mijn vader jonger was, reed hij in de zomer, als hij met kameraden op schok was, ging hij naar verschillende dorpen en steden in België om de lokale bieren te gaan proeven en ontdekken. En hier was dat, bij de Vits gingen ze voor hun Malse lambiek en Malse geus te gaan halen. En men reed dus van de andere kant van Brussel helemaal naar de Vits en passeerden dus ook wel andere stekers en zelfs brouwers, omdat die echt wel goede Malse lambiek en geus was. En dus op een dag verhuisden mijn grootouders met mijn vader naar hier. En hij kende enkel de Vits. En de Vits had hem een keer gezegd, ja, er zijn geen opvolgers. En als iemand mij de prijs van het gebouw wil betalen, dan laat ik het over aan die persoon. En dus mijn vader wist die mensen, die was ook naar zijn pensioenleeftijd aan het gaan toen. Uiteindelijk overleden in de jaren 90. Ik weet niet meer exact welk jaar, maar jaren 90. Mijn vader heeft al onthouden, uiteindelijk is dan gestart, officieel in 75, toen was mijn vader 21 jaar, toen moest je 21 zijn voor je BTW-nummer te hebben en zo. Dus 75, en dan 2 jaar later effectief de Vits overgenomen. En dat was eigenlijk zo wat de jumpstart om Brouwerij Boon uiteindelijk mee van de grond te krijgen.
Hij heeft dan uiteindelijk ook heel zijn carrière gewoon van scratch tot wat het nu is geworden,
ja.
En helemaal uitgebouwd.
Je moet je echt inbeelden. Mijn vader zegt mij dat ook. Ja, ik kreeg van mijn bomma, zegt hem, een keer een halve frank of wat is het, voor wat snoepjes te gaan kopen. Ja, ik had niet veel interesse in snoepjes, dus ik stak naar mijn spaarpot. En hij zegt, het is van zo op die manier, of een keer ergens te gaan werken in de zomer en dat allemaal te sparen. En op die manier, als ik als jongen, al klein spaarpotje, maar groot zal dat nog niet zijn geweest, want je het met halve francs moet gaan doen, ja. Had hem toch wel iets. Maar het is zijn manier van leven en zijn manier van zijn, is spaarzaam zijn en dan gericht te leven. Dit lijkt me de juiste keuze. Plus, allee, ja, bon, als je erover nadenkt, hij heeft heel wat keuzes genomen in zijn carrière die ook gewaagd waren, risico inhielden. Het was niet allemaal zo van, oh, mijn grote visie en het zal zo worden, absoluut niet. Het was meer van, ik wil dat gewoon doen en we zien wel, dat zal wel lukken. Als mijn vader dacht ook, ik pak de Vits over, de Vits die je maakt, een 200, 300 hectoliter bier per jaar. Dat zijn bij ons nu 2-3 brouwsels. We hebben een vaten van 270 hectoliter inhoud. Allee, dat is een schaal. Maar dus mijn vader zei, als ik de Vits kon oppakken en dat was het, en ik kon dat doen en kon daarvan leven, was ik heel content geweest. Maar uiteindelijk, meer met het feit dat mijn vader op kwaliteit is beginnen focussen, omdat dat nodig was. En dan, ja, dan vereist dat weer bepaalde investeringen. Dan moet je verkopen om dat te betalen. En uiteindelijk, na heel wat ploeteren, toch wel in een positieve spiraal terechtgekomen. Maar bon, ja, dat heeft wel. We zijn nu 50 jaar verder. Hè.
Inderdaad. Als kind, voor jullie dan, jij en je broer, is de brouwerij ook altijd heel aanwezig geweest dan in jullie leven.
Ja.
Jullie woonden hier in de buurt? Of?
Wel, het huis is naast de brouwerij. Er is ook werkelijk een deur tussen de brouwerij en het huis. Dus ik kon in mijn pyjama uit mijn bed stappen en zo de brouwerij binnenstappen zonder naar buiten te gaan. Dus dat kan nog steeds eigenlijk, als ik hier zou overnachten bij mijn ouders. Mijn ouders wonen hier ook nog steeds. En we hebben ons een beetje aan die gewoonte gehouden. Mijn broer woont tegenover de brouwerij. En ik woon hier de berg op. Allez, je ziet hier van aan de brouwerij zit je de kerk. Ik woon naast de kerk.
Okay.
Dus ik woon op 2 minuten, 3 minuten wandelen. Okay. En op die manier. Maar wij zijn hier opgegroeid. En dus dat is eigenlijk deel van ons leven. Dat is, ik heb nog een andere broer ook, Jan, en nog een zus, Bertien. Dus we zijn met 4 kinderen thuis. We zijn niet alle 4 in de brouwerij gegaan. Maar we zijn alle 4 op een manier altijd betrokken geweest bij de brouwerij. Of we hebben altijd wel, zeker als kind of als jongeling of als tiener, op een manier ook wel een jobstudent geweest. Of andere dingen, of met evenementen, of weet ik wat. Of, er was altijd wel iets dat we deden voor de brouwerij. Het was deel van ons leven.
Ja, dat kan ik me nog steeds voorstellen. Als je gewoon de deur moet open doen en je zit in de brouwerij, dan
kun
je er niet aan ontsnappen.
Nee, maar anderzijds is dat ook zeer gewoon. Hè. Als ik in de lagere school zat, dan had ik kameraden en dan... ik heb een brouwerij thuis. En wat heb jij thuis? Dat is zo precies van, iedereen heeft zoiets.
Iedereen heeft iets.
Maar nu Frank valt wel redelijk krap dat je leert van, dat is misschien wel iets speciaals of iets meer of iets anders dan wat dat meeste mensen hebben niet een brouwerij thuis. Nee. Tegenwoordig, pas op. Maar in de garage of op de kelders vond het. Maar echt een brouwerij, dat was natuurlijk iets anders.
Was je eigenlijk ook al geïnteresseerd in dat bier, in die lambieken, van jongs af aan? Of?
Ik heb een foto van mezelf als ik 4 jaar was, van tijdens een beurs hier op de brouwerij. Dat was toen de handelsbeurs in Lembeek. Dat was hier in een tent. Die tent stond hier echt naast de brouwerij. En ik was 4 jaar, ik zat op een plastic stoelje. En ik weet wie dat die foto genomen heeft. Hij heeft mij zoveel jaar terug een keer doorgestuurd. Met een glas geus in mijn hand en in mijn andere hand een glas krieg.
Dag.
Dus op zich was ik denk ik wel geïnteresseerd op een manier. Maar ik ga eerlijk zeggen dat ik... dat is ook maar omdat wij ermee opgegroeid zijn. Maar anderzijds, ik heb heel veel andere pistes bekeken. Als ik echt jong tiener was, dacht ik van... Ja, ik ga later dokter worden. Hè. Zo een beetje de cliché jobs dingen. Of dingen die je zo voor je ziet. Anderzijds, dan ik heb ook piano gespeeld. Zie je hier in onze berg ook trouwens een piano staan. Dat is omdat ik piano speel. En die piano staat hier dat ik van tijd 5 minuten kan spelen om het te kunnen onderhouden. Maar op bepaalde momenten in mijn leven heb ik makkelijk 4-5 uur per dag gespeeld.
Oh.
Dus ik dacht ook van, misschien aan richting kunstonderwijs, conservatorium. Maar uiteindelijk realiseerde ik mij, ofwel word je leraar, en dat vond ik niet echt aan mij besteed, ofwel gaat je vooral richting concerten en wedstrijden, en dan werd het competitief, en dat wou ik ook niet. Dus ik ben uiteindelijk niet muziek verder gegaan. En dan, uiteindelijk, ergens als ik 17 was op mijn dag, heb ik tegen mijn vader gezegd, ochtends aan tafel, voordat ik naar school vertrok, na wat nadenken, ik had echt een heel denkproces over gehad. Het is altijd wel ergens in mijn achterhoofd. En we waren hier toen onze nieuwe brouwzaal aan het bouwen, waar we nu al 10 jaar mee aan het werken zijn. En mijn pa zei, misschien, want uw broer is daarmee bezig en misschien dat jij daar op een dag interesse in hebt. En ik zeg tegen mijn pa toen, ja, ik wil dat doen. En hij was zijn gazet aan het lezen en hij dacht, hij doet zo een pagina verder, hij drinkt van zijn koffie en dacht, oké, dat is goed. Dan ben ik naar school vertrokken.
Oké. En die taakverdeling daar dan in, want is het dan niet, is dat niet logisch dat hij de brouwer gaat worden en dat...
Wel, op die moment zelf, letterlijk, ik stond daar niet bij stil. Ik vond gewoon, mijn broer gaat dat doen, we zijn een nieuw brouwzaal aan het bouwen. Ineens zei ik ook wel van, oké, ik zie ineens, want mijn pa en mijn broer, moet dat niet onderschatten, zeker ook met mijn broer, dat is al lang, hè, iedereen kent Frank Boon, maar mijn broer, die is echt, voor hem is dat altijd Brouwerij Boon geweest. Vanaf dat hij in 6 jaar was, ik ga in de brouwerij werken. We hebben ook een foto van als mijn broer zo echt 6 jaar oud is. Ik sta daarbij als 2 jaar oud manneke of zo. Of nee, als ik 2 jaar dan was hij toen 8 jaar al. Ja. Hij is 6 jaar ouder. Met dan dat hij zo met Playmobil en Lego en Duplo, maar is het allemaal, een brouwerij gebouwd had. En ik sta dan ook zo naast. Maar Jos die kwam de brouwerij binnen en die naar school en die ging gewoon kijken wat is er helemaal gebeurd. En dan kan ik helpen. En hij sprong een heftruck op en dit en dat. En die deed dat. Ja. Dus bij Jos is dat echt letterlijk geweest. Ik ga later in de brouwerij werken. En dat was echt zijn missie precies. Ja. En vanuit een zekere technische interesse in alles, de techniek, het brouwen zelf ook, het bier, de smaak. Jos is een gigantisch goede proever. Mijn pa zegt zelf dat hij beter proeft dan mijn pa.
Oh.
Dus als mijn pa dat al zegt, dat is natuurlijk al iets. Dus op zich was het op een bepaald moment, ja, mijn broer die ging in de brouwerij, maar dat is vooral techniek en brouwen. Maar voor mij was dat niet zo duidelijk van, wat ga ik daarin doen? Ik zeg gewoon, ja, Jos die is daar in gedreven en ik zie ook ineens wat hij aan gebouwd heeft. En ook gewoon het ding is, effectief, wat ik wou zeggen, mijn broer en mijn vader in al die jaren, dat mijn broer ook zoals van jongens af aan actief was, Jos die was ook al mee betrokken, maar echt betrokken bij beslissingen die mijn vader nam. En mijn vader betrok hem daar ook bij, omdat hij zegt, ja, Jos die is geïnteresseerd. Dus ik ga hem ook betrekken bij beslissingen van, we gaan nu zo'n investering doen. Maar als mijn broer 10 of 12 jaar oud is, hè, dus hij is daarbij betrokken bij, we gaan die keuzes maken, we gaan die richting uitgaan, we gaan dat doen, we gaan dit daarom doen. En Jos is daar altijd volledig in mee geweest. Jos had ook altijd zo'n beetje een ding voor ons als kind, was dat zo, ja, Jos is al 10 jaar ouder mentaal dan, zij, ja. dan fysiek. Hè, maar ja. Anderzijds, dat is ook, Jos is heel matuur, maar dat geeft hem ook absoluut, allee, dat is zeer positief, dat ik erover spreek. En op die manier is hij al heel lang eigenlijk mee betrokken in de brouwerij. Uiteindelijk, officieel is hij pas beginnen werken na zijn studies in Leuven. Maar als ik zeg dat hij die brouwsel aan het bouwen was hier met mijn pa, en ik zag ineens de richting dat zij al gezegd, dat gaan we naartoe. En ik zeg, ja, dat wil ik mee ondersteunen, dat wil ik mee doen. Dat wil ik echt mee uitbouwen.
En je was 17 en dan heb je een bewuste keuze gemaakt. Ja. Nu kan ik dat studeren om...
Ah, wel, en ik heb met mijn pa eigenlijk gevraagd, ja, wat moet ik eigenlijk studeren?
Mooi.
Want ja, ik heb hem dan gewoon gezegd, wat zou ik eigenlijk best studeren? Want alleen, je weet dat zo, tieners zo, op het eind van hun middelbaar weet het meestal nog niet. Ik wist het ook totaal nog niet. Hè. Maar mijn pa zei wel, ja, maar jij bent wel meer... Hij zag dat ook gewoon aan mij. Jij bent wel meer de persoon die zo... Je gaat meer met mensen om en je bent meer commercieel of ingesteld voor zo daar in die richting na te denken. En pas op, technisch ook. Hè. Ik ben absoluut geboeid in bierbrouwen en de technische kant en de biochemie erachter en zo verder. Maar in de praktijk, waar zit je met het beste in? En uiteindelijk ben ik daar van mezelf ook van overtuigd en we weten dat van elkaar. Mm-hmm. Doe mij dat doen. En dus juist maar productie doen, R&D, planning. Ik vertrouw hem daar meer dan mezelf. Dus op zich, we hebben onze weg daar wel in gevonden samen. Maar dat was logisch. Uiteindelijk heb ik bij ons interesses gevolgd en ik ben ook effectief met mijn pa gevraagd, ja, wat denk je dat ik best studeer? En zei hij, misschien zo of zoiets doen. En dan heb ik bekeken en uiteindelijk in Leuven ook gewoon gaan studeren. Ja.
En je broer heeft dan een brouwopleiding, ja, een technische opleiding.
Ja, dus Jos is bio-ingenieur in Leuven. Bio-ingenieur, gespecialiseerd brouwerij Mouterij. Hij heeft zijn thesis nog gedaan. Laatste thesisstudent van Freddy Delvaux geweest nog. Okay. Ja. Ik heb toegepast economische wetenschappen gedaan, specialisatie marketing en productie en logistiek. Dat is niet productie, lekker een brouwerij, maar zo met de algemene hoe plant je productielijnen in. Dus voor een bottelarij is dat nog interessant. Hè?
Ja.
Of voor een magazijn.
Klinkt allemaal alsof ik het er zomaar even... We doen het gewoon even en dan...
Wel, ja, dat was ook een voorwaarde van mijn pa. Je gaat dat studeren en als dat niet zou lukken... Alleen toen was mijn vader ook, we hadden een financieel partner toen ook, dat was Jan Toye. Misschien sommige mensen hebben dan geweten dat wij nog een verleden hebben, dat we samenwerken met brouwerij Palm. Intussen is dat volledig achter ons ook. De brouwerij is volledig van mijn broer en mezelf, dus we zijn volledig onafhankelijk. Maar toen hadden we nog wel een financieel partner, Jan. En het ding was ook natuurlijk, ja, je moet eerlijk zijn naar de mensen met wie je samenwerkt. Ook mensen die investeren in de brouwerij. Dus mijn pa kon niet gewoon zeggen, ah ja, dat is goed, Karel, komt er maar bij. Ik moet mij ook bewijzen dat ik capabel ben om dat te doen. Dus die studies waren ook een ding om te tonen. Je kunt iets aan, je kunt dat afwerken en je kunt iets neerzetten. En daarom nog niet direct ons bedrijf leiden, maar je ziet daar toch al zien dat je iets kunt.
Ja, dan moet je sowieso stapsgewijs in evolueren. Hè.
Voilà.
Knap.
Ik denk dan altijd, je komt uit een brouwersfamilie, ga je dan ook nog stages doen in andere brouwerijen?
Heb ik dus gedaan, hè. Ik heb na mijn studies, ik heb ook aan mijn pa gezegd, en Jos zei dat ook, ja, misschien moet ik eigenlijk best toch nog ergens anders gaan werken. Ik had dat achteraf gezien, liever zelfs nog even goed 5 jaar gedaan, ergens anders gewerkt. Nu werk ik intussen nu bijna 7 of 8 jaar hier, officieel gezien toch, hè. Mm-hmm. Waar externe ervaring zou zeker niet slecht zijn geweest, maar ik heb uiteindelijk 1,5 jaar gewerkt in de brouwerij van Chimay.
Ah, ja.
Ja. Maar wat de commerciële marketingdienst, ik ben ook wel een paar keer meegegaan in productie bij brouwerij, ook bij de kaasmaker, dat was dan echt wel iets anders.
Ja, hè?
Want bij Chimay maken ze altijd combinatie kaas en bier, dat is natuurlijk een toffe insteek. Dus ook de kaasmakerij gezien en hoe dat ze dat allemaal, dat is een ganz andere een heel andere wereld, hè. En hoe dat ze dat vercommercialiseren, kaas, dat is natuurlijk vers product, bier bij ons hier, hè. Geus, kunt dat 20 jaar houden, dat is een ganz ander verhaal.
Ja, dat is inderdaad een heel andere insteek. Ja. En je broer, heeft hij nog dan stages gedaan? Of nee. Ander, of die heeft echt
Jos is echt gewoon... Jos was zijn thesis aan het maken bij Freddy Delvaux, en tegelijkertijd was hij hier de werf aan het leiden van de bouw van onze nieuwe brouwzaal. Hetzelfde jaar.
Redelijk intens, amai, natuurlijk.
Ja, en dan als de brouwzaal gebouwd was, dan heeft hij zijn studies afgewerkt en dan heeft hij hier het eerste jaar alle brouwsels gedaan. En je moet weten, onze brouwzaal die draait 24 uur op een dag, als die draait. Dan maken we 4 brouwsels, 3 werkshiften in principe. Elke 6 uur kunnen we een nieuw brouwsel opstarten. Elk brouwsel doet wel de volledige doorlooptijd, hè. Dus van beslag maken, koken en koelschip en zo verder, hè. Dat is altijd... De volledige doorlooptijd wordt wel gevoerd, maar de brouwzaal is opgebouwd dat je kunt beginnen een nieuwe slag maken als je begint te koken, ja. Terwijl het voor je brouwzaal op het koelschip ligt.
Het gaat naar de volgende kuip,
voilà,
en verder. Je kan opnieuw starten in de eerste.
Voilà. Maar Jos heeft dat een gans brouwseizoen op zijn eigen doen draaien. Omdat hij alle bugs er wou uithalen, alle details er wou uithalen. Dus uiteindelijk, mensen zien dat hier vandaag, onze brouwzaal. En ja, dat ziet er modern uit en ja, dat is een stuk geautomatiseerd. Maar hoe komt dat geautomatiseerd is? Dat is omdat mijn broer dat zelf is gaan in brouwen. En elk dingetje, elk detail is doordacht en aangepast en gefine-tuned. En zelfs vandaag nog. Hè, dat is niet een werk dat stopt. Dus als je niet op een knop drukken en dat draait, dat is een continu job.
Eigenlijk is het wel goed dat is benadrukt wordt. Want natuurlijk, de buitenwereld, Frank Boon is een... Ik denk in de brouwerswereld een redelijk icoon,
ja, ja.
Waar iedereen naar opkijkt. Maar jullie zijn ja, minder bekend, zullen we zeggen.
Ja, ja.
Maar de impact die je broer dan heeft gehad, is natuurlijk wel enorm groot. Met weten, dat zo hoor.
Ja, mijn vader heeft zelf nooit op de nieuwe brouwzaal gebrouwen. Hè. Hij weet hoe dat werkt, maar hij heeft dat nooit zelf gebrouwen. En dus dat is altijd mijn broer geweest. En dat is altijd voorbije 10 jaar eigenlijk nu spreken. Dus
dat is knap.
Over dat icoon zijn... Hoe hebben jullie dat ervaren eigenlijk? Want je komt in die bierwereld, ja. In die brouwerswereld, en iedereen kijkt, of toch heel veel mensen kijken op naar wat je vader gerealiseerd heeft, en jij komt er dan als nieuweling naast. Ja. Dat is een aparte ervaring, denk ik.
Ja, er zijn verschillende aspecten aan. Ik denk, om te beginnen, als eerst en vooral, hij is ons papa, hè, dus we zien hem zo. En ook voor... Als we jonger waren, al ik ben nog altijd jong, maar bon, als we nog jonger waren, voor mij was dat altijd zo, ons pa is met de brouwerij en hij heeft een zekere serieus rondom hem. En dat is nog altijd, dat is gewoon wie dat is. En voor mij, zo het ding, daarmee ik niet altijd direct aan de brouwerij was aangetrokken, omdat ik zo een zekere serieus daar rond had en ik ben niet altijd zo serieus zelf van karakter. Helemaal echt. En dus dat geeft zo het gevoel van, goh ja, dat is zo'n serieus ding zo, Maar dat was hoe dat is één aspect en één manier om mijn vader te beleven als vader. En op zich een heel toffe mens als papa en een heel toffe papa. En hij is er ook altijd geweest. Hij heeft veel gewerkt, maar hij is er ook altijd geweest. Het voordeel dan natuurlijk aan de brouwerij gewoond hebben. En ja. Hij er nog steeds woont. Maar anderzijds, mijn pa vraagt dan ook, ja, kom dan een keer helpen in de brouwerij, want we moeten dat, kom ik van school en hij zegt, ja, we moeten hier nog frambozen in een kuip steken of kriegen in een kuip steken. Kom nog even die zakken helpen verplaatsen. Dan deed ik dat ook na school, dus dan ging ik even dus zo samen in de brouwerij werken. Of we gaan ergens een keer naartoe, dus een open deurdag. Vroeger gingen we heel vaak naar de open deurdag van brouwerij Slagmulder, bijvoorbeeld. Of een paar andere brouwerijen als ze open deurdagen deden. Ik weet nog, die bij Slagmulder heb ik gewoon goede herinneringen aan, maar dat ook altijd zo wat jonge gasten rondliepen, ook van de familie zelf. En dan loopte door die brouwerij en dat was zo, voor mij was dat zo thuisterrein. Zo. Gewoon, je zit in een brouwerij, je loopt eigenlijk rond en zo. En je kent dat allemaal. Je weet wel dat je gewoon al beginnen een rondleiding geven zonder dat je eigenlijk de brouwerij goed kent. Kon al zeggen en dat is dat. Dat is, ik kon echt even ook. Ik was misschien nog 10 of 12 jaar, maar kon ik perfect uitleggen dat je daar, hoe dat een brouwerij ineens steekt. Allee, perfect is misschien een groot woord, maar ik kon al zo basisdingen een beetje. Maar dan, hoe ervaarde mijn pa dan? Uiteindelijk pakte hij mij dan ook mee naar, we hebben naar een bierfestival, kom dan een keer, kun je helpen achter een toog, achter een tap, als ik zo wat oud genoeg begon te worden daarvoor. En dan begin je ineens een ander perspectief te leren, omdat je ineens in contact komt met mensen die je bier drinken, dat je vader maakt. Want daarvoor heb je dat zo niet, omdat je nog jong bent. Je gaat niet op café en zo. Hè? Allee, toch niet zelf van uw eigen, we gaan niet op café. Dus ineens hadden daar, zeker op festivals, pak nu Zittels Bierfestival, dat waren zo de eerste dat ik ook mee ben gegaan, maar dat ik van echt, toen dat nog in, ik denk Sint-Niklaas was toen in die tijd.
Dat was al heel lang.
Ja, voilà. Dus, want ik denk dat ik nog jonger was dan 16 eigenlijk, en ik was daar bier aan het verkopen. Hè. Een Amerikaan komt daar dan bij u en die zegt van, you know what, your dad is a legend, man. En zo, weet je, ineens zeggen ze zo, oeh, oké, okay, amai. En dan zeg je, ja, dank u. Hè. So, what you guys do is special and unique. En dan begin je daar ook zo meer van na te denken, omdat andere mensen u dat beginnen zeggen. En dat is de manier dat voor mij zo wat meer is beginnen doordringen van wat wij hier doen, dat is niet gewoon... Allee, we maken bier. Maar ook al een keer, het is niet gewoon bier, dat is lambiek en dat is scheuze. Dat is toch wel iets speciaals en uniek. En dat is echt nog meer... Maar bij mij echt omdat andere mensen dat ook nog eens zijn begonnen bevestigen. En door die festivals. En dan begin je ook door te denken van, mijn pa is ook nog wel een karakter precies. En dan lees je altijd een keer een artikel hier en daar en... Maar anderzijds, dat blijft gewoon uw paar wetten. Dus,
dat is de essentie, uiteraard.
Dat is de essentie. En hij heeft ons ook altijd geleerd. Hij is niet iemand die alleen een dikke nek heeft. Zie je? Dus hij heeft ons op die manier ook altijd opgevoed. In de zin van: je moet niet. Het is niet iemand die dat zeggen dat je zo moet gaan gedragen. Je zegt gewoon wie dat je bent. Hè. Ja. En zo is hij ook altijd gewoon zichzelf. Nog steeds.
En dan op een gegeven moment. Moet er toch die een overgang gaan komen?
Ja, inderdaad.
Dan wordt er beslist dat jullie de zaak overnemen. Is dat heel plots gekomen of is daar lang naartoe gewerkt? Hoe moeten we dat voorstellen?
dat is een goede vraag ook. want op zich... dus ik heb beslist om in de brouwerij te gaan werken. Ik heb mijn studies gedaan. Ik heb een half jaar bij Chimay gewerkt. En uiteindelijk ik had nog graag langer bij Chimay gewerkt of ergens anders een keer gewerkt. Maar terwijl ik bij Chimay werkte, was ik ondertussen al met een collega hier, Kevin, de Tour de Geus 2017 aan het organiseren. Tour de Geus 2017, dat was ik dus aan het plannen in de weekends. En dan soms pak ik een keer verlof bij Chimay om dan hier de brouwerij te komen met Kevin af te spreken. En dan planden wij onze bestellingen in voor togen en dingen wat allemaal huren en dit en dat en zo. Dus we werden al heel rap erin gezogen. En dan in, was het nu maart, ben ik begonnen in de brouwerij. Maart 17. Of dan, de dag voordat ik begon, kreeg ik al een e-mail van onze Amerikaanse importeur. Dat was toen een nieuwe importeur. Omdat ik moest dat opstarten. En die stuurt mij al, mijn pa heeft gezegd dat ik nu met u mijn contact opnemen. Dus de hele lijst informatie, vragen. Oké, ik heb hem gestuurd. Ik zal u morgen of overmorgen in de tag antwoorden. En dan een dag zelf dat ik hier start, mijn pa, oké, op mijn bureau, en dan een keer, op zijn bureau, hè. En dan een keer, hij heeft me een ganse lijst gegeven, hij heeft me een ganse uitleg gegeven, ik heb nog altijd die notities liggen. Maar zo, oké, dus wat hij eigenlijk moet doen, dat is dat, je moet rekening houden met dat, en elk jaar moet je zeker dat doen, en op die maand moet je zien dat je dat doet, en dan moet je dat doen, en dan moet je dat doen, dan moet je dat doen, voilà, doe maar.
Okay. De checklist en dat.
Dat was eigenlijk vrij letterlijk, doe maar. En eigenlijk, daar is eigenlijk... Moet ik eerlijk zijn, dat is tof, maar dat is ook niet tof. Want je werkt ook met andere mensen hier. We hebben hier ondertussen 20 werknemers, toen waren er misschien 15. Allee, bon. Je werkt met mensen die ook, je moet daarnaar communiceren. En mijn vader legde dat dan wel uit, maar voor een aantal is dat ook zo wat geweest van, ja, is dat nu mijn baas of zo? Maar ik werk hier ook wel al heel lang. Ik heb die Niels als klein kind geweten en eerlijk gezegd, ik heb mijn ervaring, maar hij heeft die ervaring nog niet. En terecht werd die bedenking gemaakt toen werd door die mensen. Die er nog steeds werken, maar weet ik nu wel een goede verhouding heb opgebouwd. Nee, allee, of opnieuw in werkverhouding. Maar natuurlijk, je moet je bewijzen, want uiteindelijk, je komt van de schoolbanken. Je hebt een theorie en dat geeft ook, je komt met nieuwe inzichten af of met nieuwe manieren van denken. Dat challenged ook wel soms bepaalde werkwijzen. En nog steeds vandaag, hè, er zijn nog steeds sommige werkwijzen of manieren van denken dat je zegt, ja, we gaan het gewoon zo. Dan zeg je, ja, maar, en uiteindelijk werkt dan toch een jaar later zie je dat het is gewoon, dat is perfect goed gekomen. En dat is eigenlijk wat we moesten doen en de meeste allemaal in orde. Maar en daarin kom ik ook goed overeen met mijn broer, hè. Ook heel belangrijk. Maar het was wel zo'n beetje van, nu is dat aan u. En dan uiteindelijk een beetje verwarring met dan wat collega's die zo van, moet ik niet met je pa spreken? Ik zeg, misschien moet je beter mijn pa nog even dat gaan vragen. Maar eigenlijk was dat zo mijn pa van, dat is nu bij Karel. Dan komen die bij mij en zeggen, maar ik weet eigenlijk niet wat ik daarop moet antwoorden. Allee, dat zijn zo onnozelpraktische dingen en dat heeft niks met bierbrouwen te maken. Hè, maar dat is gewoon zo, je wordt er ineens ingezweerd. En dat is nu nog, als nu één ding zou zeggen van de voorbije jaren, dat we beter hadden kunnen doen, dan was het dat. Maar anderzijds, ondertussen heb ik de hard way al wat dingen geleerd. Een goed aantal jaar kan ik nu toch al zeggen dat wij de brouwerij goed beheren en beheersen. Dat we ook weer alle aspecten goed kennen. We hebben ook alles hier zelf ook al gedaan. Hè. Van de grondschrobben tot het bedrijf gewoon beheren. Hè. Dus we hebben alles gedaan. Hè.
En ik had zo ook op voorhand zo de vraag van waarom gaat hij overnemen? Gaat hij dat wel kunnen loslaten, uw vader? Komt hij er nog mee achter jou zeggen van zo moet het of zo moet het? Dat is dan duidelijk absoluut niet gebeurd.
Nee, en eigenlijk, ik vind het wel grappig, want meestal die vraag van mensen zeggen, zo'n ding van, gaat het los kunnen laten? Ik heb dan nooit bij stilgestaan van, zou hij dat kunnen loslaten? Ik heb die vraag maar voor de eerste keer van iemand anders gehoord dan mij dat vroeger, dat ik dacht van, ik denk dat wel. En uiteindelijk is dat ook wel zo. Weet je, de brouwerij voor hem, dat is niet zo, dat is op een manier een hobby en op een manier een verplichting voor hem geworden. Dat is als je hobby je werk wordt, dan komen daar verplichtingen bij. Je hebt administratie, je hebt uiteraard aspecten aan de brouwerij dat je zegt, dat doe ik nu absoluut liever niet, omdat ik ben liever niet mee bezig. Dit vind ik echt tof. Maar al de rest moeten we wel doen om dat toffe te kunnen blijven doen. En het ding is gewoon, mijn pa heeft gewoon gekozen voor de luxe van, ik doe enkel nu nog wat ik tof vind. En dat is eigenlijk, dat zijn zaken die ons, en dat is eigenlijk nog toffe, ook voor ons, dat dingen zijn die ons ondersteunen. Dus hij is bezig met onderzoek naar grondstoffen. Mout. Hoe moet je de juiste mout maken? Dus de mout die wij hier bijvoorbeeld aankopen, dat is niet gewoon een standaard mout. Hè. Wij gaan bij onze mouter en wij geven een volledig lastico hier van hoe dat gemout moet zijn. Gelukkig de mouterij, daarover kunnen we spreken. En dus mout wordt gemaakt volgens onze specificatie. En er zijn niet veel brouwerijen die op die manier werken, dat weet ik. Maar wij gaan zo ver, omdat je dan de juiste mout hebt voor lambiek, voor schoon bier te hebben dat de juiste kleur heeft, schuimstabiliteit, ook binnen de juiste tijd helderder wordt tijdens rijping. Dat je geen vlakken en zo creatie hebt, want daar hebben we wel last mee gehad een paar jaar of twee terug, dat bij een aantal producties wat vlakken waren, maar dat is ook gewoon omdat de mouterij uiteindelijk niet lijkt te leveren wat dat gevraagd. En dus nu zitten we bijvoorbeeld veel harder op, maar de laatste jaren heeft mijn pa ook meer tijd om dat uit te zoeken. En nu zijn we daar weer bijvoorbeeld verder in aan het gaan. En, het is een continu job altijd op dat vlak, hè, maar op heel wat zaken is hij zich nu aan het toeleggen waar dat hij vroeger misschien minder tijd voor had, waar dat wij misschien ook zelf minder tijd voor hebben, mijn broer en ik dan. Dus op zich, eigenlijk zijn we dingen bezig die ons ondersteunen. En wij kunnen die in de praktijk gaan uitvoeren en dan kunnen we daarna gaan proeven aan het vat en zeggen, het is toch wel weer beter.
Goed werk geleverd.
Ja, voilà.
Wel altijd goed natuurlijk. Hè. Trouwens, we hebben hier aan het begin van het gesprek ook nog een oude geuze van Boon, uiteraard, gekregen. En daar zijn we ondertussen geleidelijk aan goed van aan het genieten.
Ja, inderdaad.
De hoeveelheid, het volume dat hier eigenlijk geproduceerd wordt, wat is dat nu om ons een idee te kunnen...
Een 21.000 hectoliter.
21.000 hectoliter.
Ja.
Dus fel geëvolueerd van de periode van de Vits. Dus.
Ja, ja. Dus we maken 21.000 hectoliter bier, alles samen. En qua opslag, want dat is niet onbelangrijk bij een lambiekbrouwerij, heel veel van de ruimte dat we gebruiken is gewoon opslag, omdat we lange rijpingstijden hebben. Op 161 voeders ligt ook nog eens een 21.000 hectoliter lambiek te rijpen. Omdat het grootste, ongeveer de helft van onze productie, dat is Oude Geuze. Een andere helft moet ruwweg zien, dat is kriek, framboise. En dan kleinere volumes zijn de faro en zo, of duivelsbier. Ja, de Noogestingsbier. Ja.
Je sprak er straks van dat je de Tour de Geuze toen 2017 georganiseerd had en zo.
Ja.
Is dat ongeveer de moment dat die een hype van Oude Geuze en Lambiek erdoor kwam terug.
Het is wel een interessante vraag, want er is echt zo een hele gigantische beweging en trend gebeurd.
Ja.
En ik denk, ergens 2000, wanneer wij de nieuwe brouwzaal gebouwd hebben, ik spreek van 2013, zijn we beginnen brouwen.
Ja.
Toen hebben wij echt jaren gekend dat wij op bepaalde referenties van flessen bier, dus oude geusboon bijvoorbeeld ook, mm-hmm. echt dubbel digit massaal veel verkoop meer hadden. Er waren twee dingen, wij konden ook gewoon meer maken.
Mm-hmm.
Omdat daar was die nieuwe brouwzaal was er, omdat we gewoon meer vragen hadden dan we konden leveren, letterlijk. En toen kwamen we ook voor de allereerste keer af met zo'n monoblend, de VAT 44. Ja. Dat was dan met de opening van de brouwzaal. Dat is gewoon aangekondigd aan klanten en een paar uur later uitverkocht. En dat is zo'n zaken. Vandaag, we zijn 10 jaar verder, hè? Nu kun je dat dus niet meer doen op die manier. Ik moet gewoon zeggen, een nieuw bier lanceren. Want toen was dat allemaal van, wow, ja, amai, precies zo, de doos van Pandora gaat open en alles is mogelijk. En er zijn veel brouwerijen en mensen op de kerk gesprongen. Dat was een heel, andere brouwers die dan ook zeggen van, ja, oké, we kunnen dit gaan doen, dat gaan doen in het buitenland. En dan er ook stevige prijzen voor vragen. En dan ineens beginnen al die speciale edities te ontstaan en zo. Sure. Persoonlijk vind ik het vaak wel iets te veel. Je zult dat ook merken aan ons assortiment, dat wij nieuwe bedrijven met weer elke week een nieuwe bier bij wijze van spreken, of zo, paks met zoveel nieuwe soorten. Je kunt daar niet mee bezig zijn, want je kunt niet garanderen dat dat allemaal topkwaliteit is.
Klopt.
Maar 2014, 2015 is dat zeker verder gegaan. En vandaag zie je eigenlijk dat je heel veel nieuwe producenten daardoor ook hebt. Maar ik denk eerlijk gezegd nu dat we wel op het punt zijn dat er iedereen dat er nu bij komt, is er gewoon één en te veel. In de zin dat, ik denk dat niet... Dat er niet iedereen nog zit te wachten op weer een nieuwe. Dat is een beetje de realiteit, denk ik, vandaag. Mensen blijven wel bier drinken en mensen blijven wel geïnteresseerd, maar er is gewoon zoveel.
Ja.
Er is heel veel. Dat is wel een beetje de keerzijde van de munt. Er is heel veel interesse in bier. Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in bier. We willen er zelf ook iets in starten. Ze zien, dat is precies wel, dat lukt precies wel. We gaan dat ook doen. Mm-hmm. En dan, doordat je met heel veel dat dan doet, blokkeert elkaar ook wel een beetje. Dus dat is zo... Ik kan niet zeggen dat het slecht gaat, hè. Dat zeker niet, maar het is misschien voor wie dat er hier nu luistert, hè. Als er zijn die zeggen, ik wil iets starten of ik ben niet gestart. Het is nu zeker niet zo makkelijk als 10 jaar geleden. Gewoon omdat we zijn 10 jaar verder.
Ja.
Dat is wel een bepaalde dualiteit ook in natuurlijk, want jullie produceren ook wort dan voor stekers.
Ja.
Anders, maar is de verhouding, is er een groot aandeel van jullie productie?
Dat was vroeger makkelijk een kwart van onze productie of zelfs meer, maar wij hebben dat serieus afgebouwd eigenlijk de laatste jaren. Er zijn een aantal stekers die zelf zijn beginnen, of ene steker die zelf is beginnen brouwen. En dan hebben wij ook gezegd, we stoppen met leveren. Door andere redenen ook, maar we stoppen met leveren. Nu leveren we voornamelijk nog bij Oud Beersel, Tilkijn en Hansens. En ik denk dat het volume dat varieert jaar op jaar. Want uiteindelijk hangt dat van hun noodzaak, hun planning. Zij kopen soms ook een keer bij een andere brouwer en zo op zich. Dus die volumes van wort wisselen, maar die zijn wel sterk gedaald. Omdat we eigenlijk. We nemen ook niet echt rap nu nieuwe klanten aan op vlak van wort. Vanwege die reden, omdat het ook. Er is, ik ga niet zeggen een wildgroei, maar. Wij wensen altijd ondersteunen wie dat goed bier maakt. En dan zouden ze zeggen, je begint je eigen concurrenten te maken, maar eigenlijk vinden we dat niet erg. Zolang er lekkere bier op de markt is. Het toffe is dat als je zo 10 geuzes naast elkaar zou kunnen zetten en allemaal fantastisch bier, dat is plezant.
Ja, ja.
Dat kun je proeven. Allee, vanuit een bierliefhebbersperspectief. Mm-hmm. En dat ondersteunen wij. Maar dan willen we wel de mensen ondersteunen die vooral lekker die de focus op kwaliteit hebben, meer dan de focus op de marketing vooral.
Ja.
Ja, aan kwaliteit is er uiteindelijk... Duidelijk niet ingeboet, want we kregen begin december het nieuws van de Brussels Beer Challenge. De Millésime heeft daar de gouden medaille. Die had eerder in het jaar ook al op de World Beer Awards de nodige medailles gekregen.
Ja.
Dus ik vermoed dat jullie, en Jos, niet zal nalaten om die topkwaliteit na te streven.
Ja, nee, en we weten, die Millésime, dat is een volledige creatie van Jos en mezelf. Hè. Dus, Schaarbeekse Krieken aan zich, mijn vader staat er ook serieus achter. Maar, dat is echt wel, van de verpakking, dat is aan mijn kant, en het bier, dat is zijn kant.
Wat voor bier is het juist?
Het is een oude Schaarbeekse Kriek. De Bonne Millésime is een oude Schaarbeekse Kriek, dus dat wil zeggen een oude kriek. Hè. Dus een lambiekbier, gemassereerd en vergist met Schaarbeekse Krieken. Het eindresultaat na mengen en zo verder, 270 gram krieken per liter. en snagerist in fles en zo een oude kriek. Een grote fles van 75 centiliter. Zo, ja. Maar de bomen is in, ja, het is... Het wint prijs, ik neem het altijd een beetje... We schrijven ons uiteraard in wedstrijden. Je weet hoe dat... Allee, misschien sommigen van jullie of mensen die luisteren weten hoe dat in elkaar steekt. Brouwerijen moeten zich inschrijven voor zo'n wedstrijd. Dus je moet altijd ook een beetje met een korrel zout nemen. Maar ik vind het wel fijn als je ziet dat eenzelfde bier twee maal of meermaals de gouden prijs, het goud wint. Of bij World Beer Awards was zelfs World Best Kriek. Dus dan wordt dat vergeleken naast nog eens andere categorieën. Dus dan komt dat... Allee, dat komt er wel nog eens tussenuit.
Ja.
Echt tussenuit. Als je zegt, ik heb gewoon de gouden medaille van World Beer Award heeft heel veel prijzen. Brussels Beer Challenge is alweer iets moeilijker. Nu, dus het is op zich fijn om te zien dat het dan wel
dat zijn ook
wordt,
geen obscure, want je hebt natuurlijk heel veel wedstrijden.
Ja, als je echt wilt prijzen winnen, allee, dan weet ik ook waar dat je moet inschrijven en je hebt sowieso goud. Hè. Dus allee, maar dat doen we niet, want dat slaat nergens op, vind ik.
Ja, ik denk dat redelijk contraproductief ook is, ja, als je daar een mee zou beginnen.
Ja, absoluut. Er is een wildgroei aan wedstrijden ook. En dat is ook vaak geldklopper. Dat is,
Het bier op zich, het etiket, want dat... Daar zit jij mee dan tussen. Ja. Het straalt wel echt klasse uit, vind ik. Het is echt heel mooi, heel schoon afgerond. Het is een totaal andere vormgeving dan bijvoorbeeld... Ik zie hem hier in mijn ooghoek staan, afscheidsbier van mijn vader, een Apogee. Totaal anders, dat is meer speels. Het andere is echt meer een klassebier, heb ik de indruk. Dat echt gemaakt is ook voor op restaurant of op...
Maar je merkt aan een Apogee, even goed als aan die Melezim. Allee, dat is nu... En ook recent, eigenlijk al onze etiketten, al onze verpakkingen zijn een paar jaar geleden een keer een klein beetje geüpdate. Maar ik durf daar niet te veel aankomen, want ik vind ook oude geusboon is oude geusboon. Je mag dat niet te veel aanpassen, zo, hè. Maar
het is ook een klassiek bier.
Het is ook een klassieker.
Dat zijn historieke.
Nee, het is ook een klassieker, weet je. Dus dat is gelijk als je zou zeggen, ik zou dat etiket van de Norval een keer aanpassen. We gaan dat zo flashy oranje maken, maar ik weet niet... Nee, jongen. Dan gaan de petities krijgen online. Ja, ja. Dan gaan ze daar in het parlement over discussiëren.
Waarschijnlijk. Ja, dat kan
de Norval aangepast. Ik kan niet zeggen dat wij Norval zijn, maar het heeft wel zo mij zo in mijn eigen hoofd ook zo'n beetje een status van je mocht niet te veel aan prutsen. Maar de Apogee is ook zo'n resultaat. Mijn pa was absoluut niet de grootste fan van de verpakking van de fles.
Ik vind ze niet helemaal
wel,
niet.
Nee, maar uiteindelijk, de meeste mensen zeggen van, ik vind dat wel tof en ik vind dat wel leuk. En mijn pa was dat ook aangenaam vast. En achteraf zegt hij van, ja, dat is wel de juiste keuze geweest voor een leuke fles. Maar hij vond dat eerst veel te druk en zo. En ik snap hem daar ook wel in. Dat is iets gaans anders dan wat we gewoon zijn bij ons. Ja. Maar dat vond ik dan ook het leuke van, ik kan hier een keer een paar nieuwe dingen binnenbrengen. En de Millesim, ja, dat is ook... We hebben al Schaarbeekskriek gemaakt vroeger. En dat is uiteindelijk heel cru zijn. Ook heel lekker bier. En dat is eigenlijk gewoon hetzelfde type bier. Maar dat is gewoon niet met die verpakking. En dat is dan ook weer de realiteit. Allee, ik kom niet af met grote, zware verhalen van we hebben dit en dit, zus en zo. En, ik wil het niet allemaal te verromantiseren. Wij doen gewoon wat we doen en we vertellen dat. Maar ik vind wel onze missie op zich van Brouwerij Boon. We hebben het grootste bereik aan potentiële klanten of mensen of bierdrinkers of bierliefhebbers. Die met traditionele lambiekbieren, dus oude geus of oude kriek. En de grote uitdaging, in essentie, het meeste oude geus die verkocht wordt, is wel degelijk oude geusboon in de markt. Dus we komen ook bij heel veel mensen die, ik ga even nu het voorbeeld pakken van een oude geus ook. In Nederland bijvoorbeeld, ook een heel goede distributie daar. Maar stel dat een oude geusboon nu naast een duvel staat. En je ziet daar een fotootje bij hangen van zo'n blond glas, glas met blond bier in. En je bent een Nederlander, je kent helemaal niks van bier. Maar je hebt al een keer een duvel gedronken ofzo. Oh, tof flesje, hè. Pak dat mee naar huis. Doe dat dopen. Drink dat. En dan zeg je, maar wat is dat?
Ja.
Goh, en dan zie je ze op Untappd een keer de ratings. Ofwel zijn ze heel goed, want ze weten wat geus is en dat vinden ze fantastisch. Ofwel is het 1 op 5 en dan zeggen ze, wat een zure meuk recht voor de gootsteen.
Ja.
Maar dat is echt, hè. En dus onze missie is eigenlijk zorgen dat de mensen die het ook voor de allereerste keer proeven of ontdekken, de juiste verwachting hebben. En omdat ze weten wat het bier is, of wat het toch, dat het toch iets anders is, hè, bij die eerste slok. En zeker ook dus als je het koopt. En dus bij die Millesim heb ik diezelfde redenering gevolgd, in de zin van, ja, oude kriek. Oké, je denkt aan kriek, maar denkt aan zoet bier. En dat is eigenlijk al fout.
Ja,
dat is absoluut niet wat het is, een oude kriek. Zelfs onze gewone kriekboon, om even te zeggen, gewoon. Hè. De kriekboon, die is ook wel wat zoeter, maar dat is niet haribo snoepjes zoet. Bon, dat is al toegankelijker, maar een oude Griek, dat is wel al even een paar stappen verder. Denk aan rode wijnen en aan wijnen en zo. Oké, dan zijn de juiste richting aan het... Maar je moet dat wel denken. Dus hoe kunnen we zorgen dat iemand die die fles ziet en koopt en drinkt en een keer leest wat misschien opstaat, dat die gedachte al heeft gemaakt van, ik denk misschien een keer aan wijn of aan echt fruit. En verpakking is heel belangrijk om die verwachting juist te zetten. En om mensen niet teleurgesteld te hebben als ze het bier drinken. En ik moet zeggen, ik merk met die Melusim dat echt heel veel mensen plots ineens, hè, zeggen ze, oh ja, een oude Kriek, of oude Schaarbeekskriek, of Schaarbeekskriek. Allee, ineens vinden ze al lekker. Maar daarvoor zouden ze dat nooit gekocht hebben, of nooit gedronken hebben, nooit geprobeerd hebben. En ineens nu wel, omdat ze deur hebben wanneer het dat kan passen om te drinken. Hè, dat is niet een soort... Allee, ik zou dat kunnen drinken als ik voor een tv zit, maar... Meer zo van, ah ja, misschien een keer bij, we gaan wild eten, of we gaan raclette doen, of weet ik wat, hè, foodpairing, of in die zin. En ineens valt die frank, maar die verpakking is enorm belangrijk, gewoon om dat door te laten. Want wij zijn altijd uitgegaan van bier, wij gaan altijd uit van bier, bier, bier. En die verpakking, dat is gewoon te zeggen, dat zit erin.
Ja, ja.
Maar
ja.
Eigenlijk, je zegt dat niet alleen met woorden, je doet dat ook met kleuren en met vormen en met... En dat is iets dat, allez, ik kan zeggen, dat ik dat inzicht hier... Ik zeg niet dat het er hier niet was, maar ik probeer het hier toch meer toe te passen, dat inzicht, dan vroeger.
Ja. Ja, ja,
als je ziet, bij ons staat er in het grote letters Geusboon, Kriekboon. Dat is omdat mijn vader het uitgangspunt heeft. Je moet gewoon erop schrijven wat het erin zit. Daar zit Geus van Bonen. Daar zit Kriek van Bonen. Daar zit Faro van Bonen. Grote duidelijke letters dat je dat van ver kunt lezen. Dat is het.
Ja.
Ja, een heel goed basisprincipe natuurlijk.
Absoluut, absoluut.
We zijn het ook zo gewoon.
Maar dan moeten
we
weten wat geus is. Hè?
Ja, absoluut.
Wat kreeg
absoluut
is. Dan moeten we weten wat. Ja.
Dat is waar.
Natuurlijk, als je hier in de regio zit, dan is dat wel bekend. Wat geuzen en bonen.
Absoluut.
Geuzen en krieken is. Maar naar het buitenland is dat weer een ander paar mouwen.
Ja.
Is er een groot deel, of een deel dat naar export gaat?
Ja, intussen, dus dat is ook een van mijn jobs hier, dat is de export. Ik ben 7 jaar geleden gestart toen, maar dat een 12% ging naar export, en nu is dat een 40% dat naar het buitenland gaat. Voornaamste markten zijn eigenlijk de buurlanden. Dus als Verenigd Koninkrijk, Nederland eigenlijk, eerder, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, maar ook Italië, de Scandinavische landen zijn belangrijke markten. Komen er zo wel tussenuit, zo Zuid-Korea of Canada. Of
dat
zijn zo. Ik zou zeggen Zuid-Korea, allee. Maar blijkbaar past dat daar in de smaak van de keuken ook. Een beetje zuurdere bieren.
Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja, sowieso. Dat, dat smaakt in de...
Dat kan dat,
Je neemt de brouwerij dan over, samen met je broer.
Ja.
De hele omslag, dat hebben we hier niet gezien. Maar je begint natuurlijk wel met nieuwe accenten te leggen.
Ja.
Zijn er een aantal zaken waar je direct mee aan de slag bent gegaan? Of,
Wel, het allereerste waar ik kon zeggen van dat is mijn project. Dat was Tour de Geus op zich nu zo een beetje deels. Maar dan in 2017 hadden wij de eerste Monoblend Discovery Box gedaan. Dat was een doosje met 4 flesjes wat Monoblend in. Ja, ik had natuurlijk die flessen niet gevuld zelf bij ons spreken. Mijn pa had al het idee van misschien moeten we zo'n doosje per 4 maken. Maar dan het idee van, je maakt dat doosje en hoe je dat verpakt en dan dat boekje bij met wat uitleg. Dat boekje dat had er niet ingestoken als ik er niet was. Die doos was gewoon waarschijnlijk een kartonnen doos geweest met daarop een foto van 4 flessen en voor de rest niet veel om. Dus dat was wel mijn eerste project van, oké, dat doen. Dat was dan zo direct, ik denk in Tour de Geus 17 was voorbij en dan direct echt letterlijk de dag erna van, nu moet ik dat doen, want shit, we moeten dat hier nog tegen september eigenlijk klaar hebben, want ik wou dat in september eigenlijk, dat bier is eigenlijk klaar, dus ik wil dat hier af hebben. En ik had eigenlijk nog totaal geen benul van levertermijnen van karton of van, ik had nog niemand om zoiets te ontwerpen. Ik wil dat wel, maar ik heb het wel klaar gekregen. Maar ik had toen nog net iets meer tijd, omdat ik nog net iets minder zaken al naar mij had gestuurd gekregen, maar het was wel van, hey, doe maar ondertussen, eerlijk gezegd, niet realiteit. Ik had wel iets meer tijd toen. Maar dat was vrij duidelijk. Als je ook een toffe anekdote is ook. Bij die monoblends valt dat wel op, want ik heb me dat serieus aangetrokken. De VAT 108 BIS.
Ja, dat is een ander.
Dat is een wit etiket.
Ja.
Een discussie dat ik daarover heb gehad. Dat was mijn gedachte om dat wit etiket te maken met een gouden hoedje.
Mm-hmm.
Omdat we zeiden, we gaan een BIS maken. Omdat ik ook een beetje op mijn vraag, omdat die 108 zodanig veel positieve reacties had gekregen, dat ik zei. En we waren hier bier aan het proeven. Ik zei tegen mijn pa en mijn broer, als je nu ziet, proeft dat hier is, dat is nog altijd keigoed. Als we kunnen daar een bis mee maken. Mijn pa zei ook, we zouden een bis mee kunnen maken, geen probleem. Oké, we gaan dat doen. Want dan afgevuld en zo. Wij vulden die flessen ook af zonder etiketten. Want dat is een apart lijntje voor die. Dat is wel iemand de flessen afgevuld. En dan ben ik met etiketjes aan het maken en pak ik mijn bureau binnen. Maar ik zeg, ja, je kunt daar niet gewoon een bis naast zetten, want dan ziet hij dat niet. Hè. Dan staat er valt 108 bis. Maar dat bisje, dat in klein of zo, allee, daar kijkt ernaast. Dus niemand gaat dat ooit zien. Dus ik zeg, we gaan gewoon die etiketten wit maken. En ik vind dat een keer tof, we gaan dat zo met je goud opzetten en zo. En een hoedje opzetten. Mijn pa zegt, maar gaat het dat wel doen? Zo, allee, zo. En dan is de discussie over, ja, maar ja, dan past dat niet meer in dat rijtje, want dat is een andere kleur. Maar ik zeg, ja, maar dat is juist tof daaraan.
Ja, ja.
En uiteindelijk, we wreven dat vrij en dat vliegt buiten. Ik weet niet wat. Weer meer als de andere monoblends. Allee, dan zeg je ook, allee, is dat nu die verpakking of is dat omdat het onder nacht is? Ik weet het niet. In elk geval, het heeft gemarcheerd en mijn pa is achteraf nog komen zeggen, ja, dat was een goede keuze, goed gedaan. Dat vond ik wel fijn.
Ja, ik moet bekennen dat het mij ook getriggerd heeft, alleszins. Ja.
Ik heb hem nog altijd staan.
Het enige dat kan zeggen dat ik eruit geleerd heb, is check de lijm van uw etiketten. En dat is omdat niet alle etiketten, maar van die witte etiketjes, die buiketiketjes, sommige komen daarvan los. En dat is dan weer zoiets, dat zijn zo'n dingen, hè. Dat is zo'n geribbeld papier. En dat is op een matte fles. Dus de contactoppervlakte tussen je papier en je fles is al minder. Gewoon omdat die fles mat is en dat dat geribbeld papier is. En dus je moet eigenlijk sterke lijm hebben. En ik heb dat wel getest en dat werkte. Maar uiteindelijk merkte ik dat er in de realiteit flessen waren die wel beter kleven en andere wel minder kleven. Het is zo'n beetje de variabiliteit. Ja,
dus, je hebt door de jaren al veel bijgeleerd.
Voilà, aldoende leert men, maar dat zijn zo dingen, uiteindelijk...
Daar denkt hij niet aan. Hè.
Nee. En ik wil dat... Mij is ook nog iets om te illustreren van... Uiteindelijk, je ziet, zijn we gewoon wij dat ermee bezig zijn. Ja, dat is niet zo... Dikke bureaus of weet ik wat. Dat is gewoon echt... Ik heb dat etiketje zelf op mijn pc ontworpen. Hè. Gewoon de kleur omgedraaid en doorgestuurd. En de leverancier zou dat en dat een keer kunnen doen. Voilà. Kunnen mij wat papierstelletjes sturen, we gaan het zo en zo doen. Allee, het is...
Ja. Super. Ja, en dan natuurlijk... De wereld van de lambiek is een hele traditionele wereld. Ja. Was alleszins een hele traditionele wereld. We zien hier in de brouwerij, bij de laatste bezoek hier, nog een kuiperij.
Ja.
Dat zijn zaken die je op niet veel plaatsen niet meer tegenkomt. Natuurlijk.
Enkel hier.
Ik denk,
voor dit soort vaten enkel hier. Ja. Rechtstaanders bij Rodenbach eventueel, maar dat is het.
Dat is iets dat jullie ook... In ere houden, in stand houden.
Ja, maar ook weten, die vaten, dat is... Allee, zonder die vaten kunnen we geen Geus, Bodem of Mariage Parfait of Black Label of weet ik wat maken. Dat gaat niet. Je kunt... het lambiekbrouwers die beweren, ja, je hebt geen vaten nodig. Maar dat is inderdaad niet nodig als jij zwaar gezoet fruitbier zou maken. Dat is een ander verhaal. Dan kun je lambiek misschien laten rijpen in een tank, maar dan wordt dat zeer hard van smaak. Doet daar sap en concentraat bij, oké, dan wordt dat eerder, dan proeft hij die hardheid niet meer. Maar wilde jij zeer delicaat, mals bier maken, een oude geuze, dan heb je die vaten nodig omdat je die microflora nodig hebt in je vat. Want wat is die rijping in je vat? Dat is de interactie tussen je bier en de microflora en wilde gisten in je hout. Omdat je dat vat jaren aan een stuk gebruikt. Het oudste vat dat we hier hebben is van 1883, dat is nu 140 jaar oud. Nog steeds in gebruik voor lambiek sinds het begin van zijn leven. Okay. En het klinkt cliché, maar de oudste vaten geven het beste bier.
Oké. Okay.
En dus die vaten onderhouden, ja, dat is van het grootste belang. Om, als je die niet hebt, kunnen we gewoon niet doen wat we doen. Dat is ons archief ook, want daar zitten al die microfloren zitten daarin. Dus als je zo vat, als je daarmee werkt, ja, je moet daar rekening mee houden. Dus als je het woord erfgoed niet wilt gebruiken, dat is ons erfgoed, maar dat is ook gewoon onze eigen erfenis aan ons eigen, of aan de volgende generatie toe. Wij moeten dat nu onderhouden, voor te zorgen dat wij in 100 jaar, je moet echt op zo'n termijn al gaan denken, hè. In 50 jaar of in 100 jaar kunnen garanderen dat oude geuze kan blijven gemaakt worden. Als wij dat nu gewoon allemaal laten daar staan, dat bier laten rijpen en dat vat begint te lekken, maar we trekken ons daar niks van aan en zo, en dan oei, oei, we gaan het van een doen en we gebruiken dat als stoofhout. Nee, dan is het in 50 jaar gedaan. Ja, dus je moet een kuiper hebben om je vaten te onderhouden. En als er geen kuipers zijn, dan moeten ze zelf opleiden of moeten het zelf doen.
Ja, dat wil ik net zeggen. Dan is het heel belangrijk om ook die kennis in die kuiperij, in de brouwerij.
En als er nog één ding is dat mijn vader mee bezig is, dan is dat die kennisoverdracht. Niet alleen naar mijn broer en mezelf. Mijn broer die kan het kuipersvak wel uitvoeren. Maar je hebt maar zoveel uren in een dag. Dus mijn vader is nu naar andere personen ook die... Dat vak aan het overdragen. Dat is ook voor een stuk in samenwerking met Tomijn en Bokrek in Limburg. Waar ja, om ons zijn met ambacht te werken en dus ook mensen kennen die interesse hebben om ambachten te leren. Eigenlijk een goede houtbewerker, iemand die goed is in houtbewerking. Maar echt goed, hè. Ik bedoel, iemand die zegt, ik kan hier zo'n op maat gemaakt een houten draaitrap maken of zo. Hè.
Ja.
Iemand die zoiets kan, die kunt je in een paar weken eigenlijk de meeste kneepjes van het vak leren voor een vat te onderhouden.
Oh ja, oké. Okay.
Ja. Ja. Maar wij gaan nu zover dat wij eigenlijk onze eigen duigen bijna moeten maken. Dus we hebben ook hout hier liggen, dat ligt te drogen. Dat is hout uit Meerdaalwoud uit Leuven. Dat ligt hier nu 3 jaar al te drogen. Het komend jaar gaan we daar de eerste planken eens van laten verzagen op maat. Dat gaan we wel laten doen bij een kuiperij, mogelijk is het in Duitsland of in Frankrijk dat we het gaan doen. We zijn nog een beetje aan het zien bij wie. Maar dan gaan we die laten verzagen. Maar we hebben hier al een stoomkist gebouwd. En een stoomkist, daar gaat in, dus dan kunnen we die planken daarin steken. Dat hout op temperatuur laten komen, hè, de stoom erop zetten. Zorgen dat het hout mals wordt. En dan hebben we eigenlijk een soort van persbank. Waarop dat we met vijzen, en dan kunnen we dat hout gaan buigen. Omdat je weet, zo'n vat, daar zit geen enkel rechtstuk aan. Nee. Maar je moet die duigen maken en die vorm krijgen. Dus we hebben nu een stoomkist gebouwd, hebben die onlangs ook getest. Dus het werkt ook goed, heel goed eigenlijk zelfs. En dan kunnen we eigenlijk duigen op maat gaan zetten voor de kromming juist te hebben. Dus met de basis van de planken die we nu hebben, kunnen we standaard duigen gaan maken. Die we dan daarna kunnen buigen in het fatsoen, zoals dat heet. Die buiging van het hout heet het fatsoen van het hout. In het juiste fatsoen zetten. En dan kunnen we zo bepaalde vaten onderhouden waar we eigenlijk geen reserveduigen of niet voldoende reserveduigen voor hebben. Want we hebben hier wel zo buiten een aantal 40 voet containers liggen, zeecontainers. Die liggen vol met uiteengehaalde houten vaten als reservestukken.
Oké.
Okay. Ja.
Dat had ik geen idee van, dat er ook nog...
Het komt helemaal bij kijken.
Ja, dat zal wel zijn.
Komt helemaal bij kijken.
Het is helemaal, komt weer helemaal uit wat er altijd verteld wordt door elke brouwer dat iets met vaten te maken heeft. Dat iedereen zegt, als er iets moet geweten worden over vaten, de experts zitten bij Boon. Dat ja. is gewoon, ja, en dan...
We krijgen wel eens vaker een telefoontje van een andere brouwer met de vraag van, ja, kunnen we ons hier of daarmee helpen? En eerlijk gezegd, we gaan ook niet iedereen altijd helpen, want alleen Boon is bij commerce.
Ja, dat
maar we hebben wel al, allee, ook onder de lambiekbrouwers wel, soms helpen ben ik er wel iets, of leren ben ik er aan de ene van, doet het zo, of, ja.
De overdracht is uiteindelijk afgerond, want je vader is effectief op pensioen gegaan.
Ja, ja.
En wat kunnen we ons nu van nieuwe ideeën nog verwachten de komende periode, de komende jaren?
Goh, we hebben wel een aantal pistes die we zo vooruit hebben. Het ene mag al een beetje meer zeggen dan standaard, denk ik. Wij hebben ook niet echt de gewoonte, en dat is ook iets dat we ons van ons vader geleerd hebben. Mijn vader zegt, je moet niet met de fanfare voorop lopen. En dat is iets dat we hebben al gezien, ik heb dat ook al ervaren intussen, dat er sommigen met een grote verkondiging afkomen en daarna komt er niks van in huis. Dus ik blijf daar vanaf.
Ja, groot gelijk.
Maar, bon, ik kan wel zeggen, we hebben hier met de brouwerij, we zijn gekend voor lambiekbier. We maken oude geuzen, we maken kriek, oude kriek, van Baas, Faro en zo verder. Speciale edities. En daarbij blijven we absoluut verder doen. Dus geus. Lambiekbier blijft absoluut een focus. Het kan zijn dat we daar nog wel andere dingen in verzinnen, along the lines, tuurlijk, absoluut. Dus er zijn nog wel wat toffe ideetjes waar we mee bezig zijn, maar daar mag ik nog niet te veel van zeggen. Maar dan ook in 2025 trouwens, is het 50 jaar brouwerij Boon. Dus 2025 wordt wel op een manier een beetje een feestjaar. En eerlijk gezegd, ik heb nog heel veel werk om dat allemaal in gang te steken. Ik heb heel veel ideeën, maar ik moet ze nog wel tot uitvoering krijgen. Dus ik zal wel zien. Dus ik kan nog niet te veel zeggen. Nee. Ik beloof ik het een en ander dat ik niet... Want je moet weten, ik ben hier de hele marketingdepartement op mijn eigen. Dus
ja.
Ik heb wel wat collega's om met al mijn aantal zaken, maar de meeste zaken moet ik gewoon zelf doen. Nee, we gaan het komende jaar wel met iets... het is niet echt nieuw afkomen, maar op een manier weer wel. Wij maken ook al 20 jaar ongeveer, en eigenlijk langer zelfs, sinds de jaren 90, maken wij duivelsbier. Bier van hoge gisting. Dus dat is niks met lambiek te maken. Maar dat is een bier van hoge gisting. Origineel het dateert terug van het jaar 1883. We zijn in de stad Halle, hier is een grote basiliek, zo'n ganse kerk. Waar heel veel bedevaarders naartoe komen. Heel mooie kerk trouwens. En vroeger uiteraard ook heel veel bedevaarders. En dat zo blijkbaar een verhaal, is dat waar, is dat niet meer? Ik weet het niet, maar ik vind het wel een leuk verhaal. Van een bedevaarder die in Halle was en die ging in het café naast de basiliek in Klinkaardstraat nummer, wat is het, huisnummer 6 of zoiets, of huisnummer 8, staat ergens in een boek geschreven. Een café binnen en die dronk daar het lokale bier. En dat lokale bier, dat was eigenlijk je moet ook weten, bier evolueert doorheen de jaren. Hè. Dus wat was dat? Dat was toen nog in houten tonnetjes, dat stond op de comptoir in de café in houten tonnetjes bijvoorbeeld. Zo op die manier, moet het een beetje proberen inbeelden. Dat bier was ook niet allemaal zo stabiel wat vroeger gebrouwen werd, dus dat kon zijn dat dan een keer... Allee, en ook wat deed de cafébaas daarmee? Oei, dat wordt wat zuur, we gaan er wat suiker bij doen. En natuurlijk suiker, dat is vergistbaar, ineens begin dat te vergisten. Allee, zo'n dingen, dat kon allemaal gebeuren. In essentie, dat verhaal van duivelsbier... blijkbaar was dat een bedevaarder die dan bier bestelde, het typische Halse bier. En dat zou een soort van faro zijn geweest, of alambiek bier, of is het een augustingsbier. Echt waar, ik heb al zoveel versies van dat verhaal gelezen. In elk geval, er was waarschijnlijk een beetje suiker bijgedaan geweest om het wel drinkbaar te maken. Ja. En daardoor is het waarschijnlijk ook wel beginnen gisten. En was er een beetje alcohol bij. Misschien was het gewoon al heel sterk bier, want om zoveel alcohol bij te creëren. In ieder geval, die mens heeft er blijkbaar genoeg van gedronken om te zeggen, om te bewust te zijn van, oei, dat is hier precies wel een beetje sterk. Dat is natuurlijk gedacht. Dus die zei, oh, c'est une bière de diable, dat is een duivelsbier. En die cafébaas heeft blijkbaar op zijn ruit dan geschilderd. Ah ja, ik vond dat wel een toffe naam. Ja, humor is van alle tijden. Hè. Duivelsbier van Halle, duivelsbier. Naast de kerk hebben we al die bedevaarders afkomen. Er komen nog veel bedevaarders naar de basiliek in Halle trouwens vandaag. Dus op zich is echt wel iets gekend.
Het is een...
Maar dus het duivelsbier, we hebben dat is doorheen de jaren, dat is echt een ding in Halle geweest. En een Halse bierstijl bij ons spreken ook geweest. Er zijn meerdere brouwerijen die eigenlijk duivelsbier als naam gebruikten voor bier. Er zijn eigenlijk verschillende recepten geweest van duivelsbier doorheen de jaren, ook tijdens de oorlogen. Oorlogsversies aan 4 of 5% alcohol of zelfs lager, denk ik. Zou ik moeten dubbelchecken weer wat dat was. Allee, er is van alles en zo met de naam duivelsbier geweest. Uiteindelijk komt het bier terecht bij brouwerij Van der Linden en ook de merknaam. Brouwerij Van der Linden in Halle is tot in de jaren 90 gesloten, of begin jaren 2000 gesloten. Ik moet nog eens dubbelchecken. Maar mijn vader bottelde en brouwde toen eigenlijk duivelsbier reeds. En dan heeft mijn vader uiteindelijk het merk kunnen overnemen, omdat het hier in Halle een bier is dat eigenlijk gebrouwen wordt, ook voor carnaval.
Ah ja,
oké. Nu, het is wel een sterk bier. Het duivelsbier wat wij maken is 8%. Dus om te zeggen dat een feestbier is waar ik op uitgaat, dat zou ik niet aanraden. Allee, dat is, dan gaat het heel rap en heel snel niet meer kunnen feesten. Dus drink met mate, alsjeblieft. Maar... we hebben nog steeds de duivelstoet in Halle, op de zaterdag. En met de duivelstoet heb je de vaantjesboer. Dat is door een grote reus op een houten ton. En uit die houten ton, daar komt bier uit. Dat is duivelsbier, nog steeds vandaag, met carnaval. En terwijl daar bier uitkomt, zijn wij eigenlijk... Want ik doe dat zelf eigenlijk al. Ik loop al zelf, dat is 2003 of zo mee, of 2004 mee, in de stoet met carnaval. En wij brouwen Prins Carnaval.
Ah ja.
En... uiteindelijk komen we terecht op de grote markt in Halle met de vaantjesboer de zaterdag en wij brouwen Prins Carnaval. En ook een paar jaar met dat mijn vader met pensioen is gegaan, is het ook van mijn vader op mijn broer gegaan, als of zo gezegd de officiële brouwer van Prins Carnaval. Dus dan delen wij gratis duivelsbier uit.
Okay.
Voilà. Dus dat is een beetje het duivelsbierverhaal tot vandaag. Maar ik kan zeggen, het komende jaar, we gaan er iets meer mee doen. We werken aan een nieuwe verpakking. Het duivelsbier, ja, een duivel, ja, dat zegt ook, je moet daar een manneken op zetten. Hè. Dus,
ja, ja.
Dus iets met een manneke, allee. Maar het is ook een beetje onze piste, ons idee van met de brouwerij een klein stukje extra hoogistingsbier te maken, vanwege een aantal simpele redenen. We hebben hier een brouwzaal die gebouwd is voor lambiek. We hebben die ook gebouwd zodat we ook kunnen hoogistingsbieren maken. We hebben die brouwzaal, ja... Het is 53, 52, 53 jaar weken in het jaar. De koude periode waarin we brouwen voor lambiek, dat is tussen oktober en april. En is dat 26 of 28 weken alles samen. Wij brouwen nu onze hele jaarproductie omdat we capaciteitsvol gebouwd hebben om net flexibel te kunnen plannen in 10 al 11 weken. Dus dat wil zeggen dat een 40-tal weken van het jaar staat die brouwzaal niks te doen. Ja, en wij zijn bierliefhebbers, niet alleen voor lambiek bier, dus we dachten van, ja, misschien moeten we iets anders ook gaan doen. En dus we gaan duivelsbier maken en misschien op termijn gaan er nog andere dingen. Dat gaan we allemaal echt gewoon nog zien en zelf ervaren en we gaan er zelf veel van leren. Maar met duivelsbier het komend jaar gaan we iets meer mee doen. Dat kan ik wel zeker meegeven.
Zalig. Een hoge gistingsbier, er nog bij. Ja. Allee, ja. Een extraatje.
Ik kan de saxis laten proeven, want op zich, duivelsbier, we hebben het. Het zal gewoon een nieuwe pakking worden om te beginnen. Misschien dat we daarnaast nog een ander soort van duivelsbier verzinnen of zo. Dat is dan de toekomst al wel uitwijzen. Maar dat is eigenlijk het voornaamste. En ja, je zei nog de millésime. Ik kan ook al zeggen dat we een nieuwe millésime aan het maken zijn. De oogst van 2023, van Schijbeekskrieken, hebben we een goed stuk oogst kunnen binnenhalen hier. En het bier is nu aan het rijpen in eigen vat, als kriekelambiek. Normaal gezien moeten we ergens begin komend jaar kunnen bottelen en dan hopelijk naar het einde van volgend jaar toe een nieuwe editie. En die had er een aantal mensen op zitten te wachten, want ik weet dat op een heel veel plaatsen de huidige fles al uitverkocht is. En ik heb er ook niet meer veel. Buiten wat er in de winkel staat beneden, heb ik er ook eigenlijk geen meer.
Snel zijn.
Ja, het is hier...
Ik ga ook niet meer maken als de eerste productie. Ik ga gewoon dezelfde hoeveelheid, dezelfde hoeveelheid maken. Ik vind dat ook maar zo, kunnen zeggen, we gaan dubbel zoveel maken of zo. Maar nee, gaan we gewoon hetzelfde doen. Er zijn ook niet zoveel Schijbeekskrieken beschikbaar.
Ik ben wel blij, er zijn er al meer dan zoveel, pak een jaar of 5 à 10 geleden. Hè,
het belangrijke is ook dat wij, ook naar die telers toe, dat wij blijven Schijbeekskrieken kopen. Om hen te stimuleren van het ook te blijven oogsten en het aan te planten. Dus daarmee is het ook belangrijk dat we zo'n bier maken. Uiteindelijk, we gaan denk ik dit jaar ook onze Kriek Mariage Parfait maken, volledig met Schijbeekskrieken. Het gaat misschien niet op de verpakking staan direct, maar het gaat wel zo zijn. Gewoon omdat het is een heel goede kriek. Dus het geeft ook een hele goede afdronk die minder bitter is. Mm-hmm. Het past heel goed in de Kriek Mariage Parfait, die nog eens voor het bottelen een half jaar ook rijpt in eigen vaten. Maar dat vinden we zelf, de nabitter is iets te hoog daarin. En met een Schijbeekskriek kunnen dat wat ronder maken. Nog net iets aangenamer. En dus dat gaan we sowieso ook doen. De Kriek Mariage Parfait het komende jaar.
Kijk eens aan.
Er al een aantal mooie bieren om naar uit te kijken.
Ja.
En mensen moeten niet alleen naar de supermarkt of de drankhandel gaan, want hier ter plekke. Het is ook een heel open brouwerij geworden.
Klopt.
Sinds een aantal jaren is die evolutie toch ingezet. De shop is er, maar ook een bar. Ja. En brouwerijbezoeken zijn ook wel... heel regelmatig, denk ik zelf.
Hè. Ja, inderdaad. Dus dat is nu sinds in 2020, in juni, zijn we met een pop-up shop begonnen. Dat was een containerke dat hier buiten stond. Iedereen dacht, het is corona, dan gaat het containerke buiten keigoed. Eigenlijk hadden we dat al gepland voor dat corona gewoon. En dat was eigenlijk een opzet om een beetje te leren, zo'n winkel kunnen houden bij ons spreken, en hoe gaat dat in ons kassasysteem en zo, en hoe werkt het allemaal. Om inderdaad, we zijn in 2021, hebben we hier dan onze shop geopend, dus om te zeggen, als je nog een vraag stelt, wat is de invloed van dat Jos en ik dat hier verder, dat we dat hier bouwen. Ons paas staat er ook volledig achter, hè. Hij zit hier trouwens ook heel vaak in de bar. Dus sinds 2021 is dat hier open, en de bar en de winkel zijn open op vrijdagen en zaterdagen, pakt van 10 tot 7 ongeveer. En brouwerijbezoeken doen we frequent eigenlijk. We hebben om 2 uur in de namiddag op zaterdagen vaste bezoekuren. Eigenlijk, als je naar de website gaat, boon.be, bezoek brouwerij Boon, moet je dan klikken of zoiets. En dan zie je eigenlijk alle informatie. Je kunt gewoon een ticketje kopen om te bezoeken. Of je komt hier toe en je zegt, is er nog plaats? Meestal kun je wel invoegen. En je kunt ook voor groepen boeken. Als je zegt, gewoon een grotere boek, dan heb je meer opties. Dan is het niet alleen de zaterdag. Dan kun je... Eigenlijk kunnen dan heel de week, als je contacteert, als je echt een specifieke vraag hebt, dan kunnen.
Maar liefst wel een degelijke groep dan waarschijnlijk, hè? Een man of 10, 20?
Ja, in principe vanaf 12 man doen we zo. Allee, eigenlijk, je betaalt voor 12 man, als je nu zegt met 10, ja, dan betaal je voor 12, maar we moeten een gids betalen en dus op die manier, ja.
Ik vind de meerwaarde van hier langs te komen, is dat je uiteraard die enorme vatenzaal hebt,
die is ongelooflijk,
die je nergens anders kunt zien.
Ja, ik denk dat dat wel de climax is als je het bezoek hier doet.
Dat is een aantrekkingspool om eens te gaan zien. Hè.
Ja. Ik probeer ook heel veel mensen, daarom dat we het hier ook goed gebouwd hebben, ik probeer heel veel mensen naar hier te krijgen. En opnieuw, dat is die missie. Hè. We moeten de juiste beeld van, wat schuilt achter zo'n bier, om ook de verwachting qua smaak duidelijk te maken van, amai, en dus zo komen ze daartoe, dat duidelijk is. En dus als je de brouwerij ziet en bezoekt, het is toch, ik denk dat je werkelijk met een ander beeld naar buiten gaat dan als je het helemaal nog nooit zou gezien hebben. En ja, je ziet dat ook, uiteraard. Ik denk dat de vaten het meest visualiseren, de traditie en zo verder, maar ook gewoon het heel gegeven van lambiek bier. Ik denk dat het toont, en dat is natuurlijk, dat zie je ook nergens anders.
Nee, dat is, ik vind dat hier knap om te zien. Hoor. Ook al heb je al heel wat brouwerijen gezien, zo door zo'n tussen de enorme vaten, want er zijn er enorm grote. Wat is de grootste?
Tijdens de rondleiding, dan zie je eigenlijk de grootste die je dan ziet zijn 120 hectoliter, maar we hebben eigenlijk nog een magazijn aan de andere kant van de Zenne, die hier tussen onze gebouwen loopt. En daar zijn vaten van 240 tot 270 hectoliter. Ja,
okay.
Ja, toch wel, ja.
Dat is een van mijn favoriete momenten bij een Tour de Geus. Dat je kunt hier tussen de vaten lopen en daar staat meestal iemand...
kunnen we een proeverken van,
en dat is een proeverken lambiek. In een donker stukje van de vatenlijn, zo, ja. Echt knap.
Ja, en in het andere stuk, iedereen die selfies aan het nemen is. Dat is een topspot voor selfies te nemen.
Ja, dat is waar.
Ik zal er eigenlijk meer moeten uitbuiten. Ja. Nee, dat is plezant als ze dat doen, dat men dat doet. Ik zou het ook doen.
Ja, ja. Ik denk dat het uitdragen van wat de brouwerij is en wat... traditie is, van lambiek en geuzen en dergelijke met zich meebrengt, dat we daar nu toch wel redelijk wat over verteld hebben. Ik denk dat nu de oproep is om kom langs en het is weer Tour de Geuzen in 2024.
Ja, 4 en 5 mei, de Tour de Geus.
Dus iedereen op stap in de streek, want niet enkel hier natuurlijk, maar ook hier zeker langskomen.
Absoluut.
Karel, heel hard bedankt voor dit gesprek.
Aan
onze luisteraars, volg onze social media, daar gaan we de nodige foto's op zetten. Volg uiteraard ook Brouwerij Boon op hun social media. En tot de volgende.
Tot de volgende.
Dankjewel.